dat er geen opwekking is geweest in de geschiedenis van het christelijk getuigenis. Of Nehemia en zijn boek hebben daarin een rol gespeeld. En dat komt omdat dat prachtige van Salomo's tijd, waarvan je echt kunt zeggen dat was een bloeitijd in Israël, met de tempel, maar met de vele bezoekers, koningen en koninginnen kwamen daar. Er werd raad gevraagd, de wijsheid van Salomo werd gezocht. Het was een prachtige tijd, maar die tijd is voorbij. En toen kwam, ja, ik zeg het maar heel populair, de klad erin. En toen is er een wegvoering gekomen van 10 stammen naar Nineveh, naar Mosul, naar wat toen het Assyrische Rijk was. En iets later in de tijd van de 2 stammen naar Babel, naar Irak van vandaag. Alleen die laatste groep, de 2 stammen, kregen te horen door een profetie van Jeremia dat ze daar 70 jaar zouden moeten of zouden blijven. En na die 70 jaar mochten ze terug. En dat is gebeurd. Toestemming van de koning van Iran toen. Het is bijna niet voor te stellen, heb ik toen ook geroepen. Dat Iran toestemming zou geven om terug te gaan naar Jeruzalem. Om daar in Jeruzalem weer een tempel neer te zetten. En nog iets later ook om Jeruzalem weer te voorzien van een muur en van poorten en deuren. Ondenkbaar. In onze ogen. Nou, dat was toen ook zo, want ook in die tijd was er een jodenhater, een zekere meneer Haman, die tekeer ging en die dit allemaal wilde blokkeren. En toch is daar een opwekking geweest. Ze mochten terug. In het boek Esdra vindt u de herbouw van de tempel en de dienst in die tempel. In het boek Nehemia vindt u de herbouw van de stad, de muur met name en ook poorten en muren. En nu zijn we al bij hoofdstuk 10 aangekomen in dat Nehemia boek. En we belijden dat het huis van God toch in de handen van de vijanden is geweest. En dat de vijand iedere keer probeert om het huis van God binnen te dringen en om daar invloed te hebben en om daar andere normen dan de normen van Yahweh, de normen van onze Heer, te laten gelden. Dat is de grote achtergrond. En die andere volkeren, die worden in het Danielboek genoemd. U weet daar een beeld, ooit gehoord, Daniël 2, van een gouden hoofd, een zilveren stuk, een koperen stuk, een ijzeren stuk en ijzer met leem. U vindt in hetzelfde Danielboek dat diezelfde 4 wereldrijken geduid worden met een dier, een leeuw, een beer, een panter en een vreselijk dier. Ook 4. Stel dat u ook het boek Joël zou hebben gelezen, dan gaat het ineens over een sprinkhaan en dan weer een soort sprinkhaan en een derde soort sprinkhaan en een vierde soort sprinkhaan. Dat zijn het sprinkhanen, kaalvreters. Maar dat zijn dezelfde 4 wereldrijken die iedere keer geduid worden. Het eerste rijk is dat van Nebukadnezar, het Babelse of het Babylonische rijk, Irak van vandaag. Het tweede rijk is dat van de Meden en de Perzen, het Iran van vandaag. Het derde rijk is dat van Griekenland en Macedonië. Je zou bijna zeggen een stuk Turkije en nog wat aanverwante landen. En het vierde rijk is het rijk wat we kennen van de tijd van het Nieuwe Testament, van de geboorte van de Heer Jezus, dat een keizer Augustus in Rome bevel kan geven, volkstelling inschrijven, moet allemaal gebeuren. En als de Heer Jezus veroordeeld wordt, dan is daar een meneer uit de Romeinse bezetters op een troontje in Jeruzalem, Pilatus. En ook Herodes. Die vier wereldrijken. Maar dat vierde wereldrijk zal een keer een vervolg krijgen met ijzer vermengd met leem. Ik citeer nu iets uit Daniël 2. Dat is dan even voor mensen die dat beeld al hebben. Dat vierde rijk met die twee benen, kun je hoofd, hè, weet u nog? Hoofd en dan een borst en dan een middenstuk en dan die twee benen. Een Oost-Europees rijk, Constantinopel, Istanbul vandaag. En het West-Romeinse rijk met Rome als hoofdstad. U ziet het zelfs in de godsdiensten terug, Rooms-Katholieke kerk, Rome, Rooms-Katholiek. En u ziet het ook in de andere kant, Grieks-Orthodoxe kerk, Russisch-Orthodoxe kerk. U ziet het ook daarin zelfs terug. Die twee poten, die twee benen, ijzer vermengd met leem en die onderste regionen worden heel bijzonder in de profetieën genoemd als agressor, als bestormend voor Jeruzalem, als vernielend. Die gaan massaal optrekken en die zullen daar uiteindelijk een hele bijzondere ervaring krijgen. Niet positief, maar daarover straks. Ik wil dat even kwijt. Ik hoop dat u dat plaatje van die geschiedenis kent en vasthoudt. En dat heb u zelfs nodig vandaag. Ik was stom verbaasd dat de premier van Israël, meneer Bennett, ongeveer een week geleden, ineens op bezoek ging bij meneer Poetin in Moskou. Ik denk, wat zou een premier uit Israël nu te zoeken hebben in Moskou en in dit conflict iets willen zeggen? Bovendien is hij met meneer Scholz in Duitsland gaan praten, met meneer Sarkozy in Frankrijk gaan praten. En hij gaat verder met zijn diplomatie. En je vraagt je af waarom. Is het omdat er in de Oekraïne zoveel Joden wonen? In ieder geval, schattingen lopen uiteen, 200.000 minimaal, maar waarschijnlijk zijn het er vele malen meer. Of zit er iets anders achter? Heeft het te maken misschien met de strijd die nu al gaande is in Syrië, waar Rusland zwaar vertegenwoordigd is en waar ze enorme troepenmachten hebben nu en waar Israël zich ook bedreigd voelt? Stel nu eens dat u een wereld, ik kan hem niet projecteren hier, maar stel dat we een wereldkaart zouden projecteren. Ik weet niet of het lukt hoor, maar die technieken die liggen daarin. Dan zult u zien, als u vanuit Jeruzalem vertrekt en u zou gewoon naar boven gaan, dan gaat u door Syrië, dat begrijpt u, daar ligt de pal boven. Daar ben je zo. En als u nog verder gaat, dan gaat u dwars door Turkije. En als u nog verder gaat, bent u in de Zwarte Zee aangekomen. En als u nog iets verder gaat, bent u in Mariupol. Heb u van gehoord vandaag? En gisteren? En eergisteren? U zit in de Oekraïne. En als u nog iets verder gaat, dan zit u in Moskou. Dus één lange lijn naar het noorden. Nou, dat is dus de wereldkaart. Prachtig dat het al te zien is misschien. Nou ja, het is van hieruit niet zo goed waarneembaar voor mij, maar ik heb het kaartje wel ongeveer. Dus vanuit Jeruzalem gedacht is Moskou dus daar het noorden. En u hebt vast een keer gehoord over de koning van het noorden. U hebt vast iets gehoord over Gog en Magog in het Ezechielboek. Daar zitten we middenin bijna. En waarom wil Rusland nu dat stukje van de Oekraïne hebben? Nou, om een... Ja, misschien zal nooit iemand zeggen... Ja, maar dat doen we omdat we een keer naar Jeruzalem willen. Omdat we een keer daar onze macht willen laten zien. Maar het is wel de profetie. Dit gebeurt wel. En dat betekent dat u al die dingen van vandaag niet zomaar kunt neerzetten. Er zitten veel meer haken en ogen aan. Toen, in de tijd van Nehemia, kwamen ze uit de verstrooiing, uit wat dan vaak de diaspora genoemd wordt, maar dat is een moeilijk woord voor verstrooiing, voor verwarring en verstrooiing. Toen kwamen ze uit die verstrooiing terug en ze mochten weer opnieuw in Jeruzalem beginnen. En op hetzelfde moment is de vijand laaiend daar in Jeruzalem. En ze gaan proberen te verhinderen dat er iets voor Jahweh, iets voor de Heere, iets voor hem van de grond komt. En het is Nehemia die daarin een geschiedenis schrijft. Hij mag daar, ondanks de druk, ondanks alle tegenstand, een nieuw begin maken. Een nieuw getuigenis voor de Heere. Een nieuwe start, zou je kunnen zeggen. Een opwekking. En in die opwekking kwam lang niet iedereen mee. Het is misschien bekend dat van de Joden die in ballingschap in Babel waren, in Irak van vandaag, dat er maar een klein deel, 42.000 om precies te zijn, teruggekeerd zijn naar Jeruzalem. Maar het veruit het grootste deel daar is gebleven. Die wilde helemaal niet terug. En zo gaat het wel een poos door. U kunt nu zeggen, daardoor begin eens met je onderwerp. Nou, ik dacht dat ik begonnen was. Ik wil u namelijk zeggen dat vandaag in het christelijk getuigenis, in dat wat voor de Heer Jezus belangrijk is, de ene strijd naar de andere strijd losbarst. En wat daar in de Oekraïne gebeurt, met verdraaiing van feiten, met leugenachtige argumenten, met een vernielende ijver, met kapotmaking aan alle kanten, ook in de gemeenten gebeurt. Door allerlei omstandigheden zijn we de laatste weken betrokken geraakt door toespraken en door wat ook, maar laat dat maar los, hoe in gemeenten waar de strijd hevig is. En dan kunt u zeggen, ja, maar daar waren geen straaljagers en er waren dus ook geen bombardementen en de gebouwen zijn gewoon blijven staan, hoor. Ja, dat klopt. Maar de ruzie was hevig. En de gemeente ligt uit elkaar, is kapot, is voor een deel gestopt. En het gaat het een na het ander. En soms gaat het over vaccinatie, ja, nee. Soms gaat het over spreken in talen, hoe moet het dan en hoe gaat dat dan? Soms gaat het over genezingen, hoe moet je daarmee omgaan? Soms gaat het over, ja, de gemeente gaat niet hier vandaan voor de uren van de verzoeking. Nee, die moet dwars door de grote verdrukking. En een prediker van een vrije grote evangelische gemeente zegt en roept, Ik heb als taak om jullie door de grote verdrukking te leiden. En de gemeente ligt in tweeën. Een groep is eruit. Oudsten, niet het merendeel van de raad, maar wel oudsten die misschien wel voor zichzelf beginnen of opnieuw beginnen. Weer een andere groep zegt, nee, we leven nu al in het duizendjarig vrederijk. De grote verdrukking hebben we al gehad. Ik kan wel doorgaan. Praten over LHBTI is helemaal in. Het is alsof de duivel dat overal op tafel wil gooien. En overal moet een discussie gevoerd worden hoe je daarover praat en wat je daarmee wilt en op welke plek je dat geeft. En overal is de gemeente waar dit gebeurt kapot. Ik weet niet of u het weet, maar de gemeente is in grote nood. De gemeente ligt echt onder spervuur. Met oneigenlijke argumenten wordt een gemeente bestookt. En nu heb ik de achtergrond van Nehemia 10 en Nehemia 11 geschetst. Want dat is precies het verhaal. Dat was toen zo. En dat is nu nog zo. En het wordt ook niet anders. De Satan probeert te verdelen, kapot te maken. Is het ook dat God gezegd heeft? De discussies over allerlei onderwerpen worden zodanig op de spits gedreven dat er een scheiding komt en dat de liefde verkilt en dat het over de Heer Jezus niet meer gaat. Het gaat al over, heeft die kant gelijk of heeft die kant gelijk? Iedere keer hetzelfde. Ik moest me bezighouden met het boek Joël de afgelopen weken. Dat heb ik gedaan. En het grote thema in het Joël-boek, merkwaardig genoeg, is ze hebben het plengoffer en het graanoffer weggenomen. Ik kwam hier binnen vanavond en ik zag daar een kan staan met een beker en een brood. Zal ik het anders zeggen? Het plengoffer, wijn. En graanoffer, brood. Dat is weg. En Joël, in dat boek, iedere keer. En de Heer zegt, mijn spijze is weg. Ze hebben mijn spijze weggenomen. De vijanden hebben er zo op gehamerd dat dit weg moest. Het accent ligt niet meer dat de Heer spijze heeft en dat het voor hem een aangename plek is. Dat het voor hem een bijzondere zegen is als gelovigen bij elkaar komen om hem te eren. Doe dat tot mijn gedachtenis, zei de Heer Jezus daarvan, van brood en beker. Niet tot jouw gedachtenis, ook niet om jou gelijk vast te stellen. Dit is actueel, echt actueel. 2022. Nu is het al gedateerd, want dat weet ik wel, dat je daar weer voorzichtig moet zijn met een datum. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit niet zomaar iets is. En dat boek ook niet zomaar in uw Bijbel is terechtgekomen. En dat u niet kunt zeggen, ja, het is interessant, ik hou van geschiedenis, dus dit, daar zitten we mee. Waar hebben we het over? En als hier in Nehemia 10, en daar ga ik nu iets over lezen. En het begint bij vers 38 van het vorige hoofdstuk. Nehemia 9, vers 38. Op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, levieten en priesters. Onder hen die hun zegel zetten waren, en dan komt er een opsomming, zijn de excellentie. Dat betekent dat Nehemia dus ook stadhouder was toen, in die tijd. Het was niet zomaar een schenker die wel eens een glaasje wijn inschonk voor de koning, maar hij had kennelijk een behoorlijke functie. En dan worden al die namen genoemd. En nu ga ik niet alles lezen van hoofdstuk 10. Dat doe ik van 11 ook niet. En ik wil met vers 39 eigenlijk al afsluiten wat hoofdstuk 10 betreft. Dus ik heb met 38 van de vorige hoofdstuk een begin gemaakt. En 39 van hoofdstuk 10. Want de Israëlieten en de Levieten moeten het hefoffer van graan, nieuwe wijn. Ziet u het? Graan, brood, nieuwe wijn. Daar heb je het al terug. Dat is hetzelfde thema als in het boek Joël. Precies hetzelfde. En olie naar de voorraadkamers brengen. En daar zijn immers die voorwerpen van het heiligdom. De priesters die dienst doen, de poortwachters en de zangers. En dan komt er een soort conclusie, een soort verklaring. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Hoe actueel. We hebben door corona van alles meegemaakt, u ook, wij ook. En op alle plekken waar je komt en waarvan je hoort, Maar we mogen dan nog wel eens ergens anders komen ook. Er zijn mensen thuisgebleven, omdat het allemaal niet kon. We hadden afstand dit en we moesten zus en het getal klopte niet. En, nou ja, die anderhalve meter regel, van alles. En er zijn mensen heerlijk thuis blijven zitten en die hebben dus nu een zondagse dienst met voeten op een voetenbankje. Geen probleem, maar in de samenkomst ook. Maar wel thuis. En die zeggen, met een kopje koffie erbij is het nog gezelliger. En ja, we krijgen nog van alles te horen, dat klopt. Ik heb toevallig wat getallen vanwege groeien en geloof, daar heb ik mee te maken. En je schrikt van het aantal mensen dat elke dag naar een preek of naar een toespraak van jou of van ons luistert. Dat loopt in de duizenden. Ons meerdere broeders. En dat komt omdat ze niet daar waar zij normaliter zouden zijn iets hebben. Of de dienst bestond niet meer, of de dienst is ingekort, of de dienst is op een ander niveau getild. Lager meestal, maar goed, laat het dan maar aan mij over. Dat is mijn beoordeling. Maar het is de gemeente niet meer. En dan kun je nog steeds horen, jawel, elke gelovige, iedereen die de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, heeft de Heilige Geest ontvangen. Dus toen hij tot bekering kwam, is de Heilige Geest echt in hem, in haar gaan wonen. En heeft haar hem deel uit laten maken van het lichaam van Christus. Door de Geest tot één lichaam gedoopt, bij elkaar gevoegd, aan één gesmeed. Is gebeurd. En dat kun je belijden, maar de praktische beleving daarvan is weg. Ze zijn allemaal solistisch bezig. En ze kunnen ook schakelen. En dat gebeurt ook veelvuldig. Dat weet ik toevallig ook. Je kunt namelijk van de ene club naar de andere. Soms wel eens nou ja, die spreker dat is. Nee, die had eigenlijk al lang met pensioen moeten gaan. Dus sorry. We hebben liever een jongere. Het gaat maar door. Die wagen is niet meer te stoppen. Dat is een soort doorgaand proces. Maar de gemeenschap der heiligen, het samen beleven, het samen bij de Heer Jezus zijn, voorsmaak van straks samen bij de Heer Jezus zijn, samen rondom hem staan, samen God de Vader aanbidden voor wat de Heer Jezus heeft gedaan, aangeraakt worden door wat die zegt of wat hij mag zeggen, ofwel in een toespraak, ofwel in een dankzegging, ofwel in een stuk aanbidding. Dat zijn we kwijt. Maar we zijn gewoon thuis. Heere zegen deze spijzen. Amen. Niks mis mee. Maar ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeders, zusters, dat Nehemia zegt, ja, maar er is ook nog iets als het huis van God. Niet alleen mijn huis, niet alleen mijn woning, dus daar waar wij met elkaar zijn, maar daar waar de Heere is. Wat de Heere zei, waar twee of drie. Geldt dat dan niet voor de huissamenkomst? Jawel, dat geldt ook voor een huissamenkomst. Ik ga daar absoluut niet aan tornen. Twee of drie. Dat zei de Heer Jezus, Matthäus 18:20. Dat staat. Dat blijft ook. Maar die kostbare momenten van bij elkaar zijn, om de Heer Jezus te prijzen en om te horen wat een ander zegt. Ik zei hier nog vanavond, ik was zondagavond ergens en had een toespraak, was een leeravond, zoals dat heette, een seminar. En dat gaat daar niet over avondmaal of zo, maar het ging gewoon om onderwijs. En er zat een gezinnetje daar ergens met drie kinderen, twee dames, al volwassen dames, hun kinderen en twee, een vader en een moeder. En er zat één meisje bij, ook al niet meer zo piep, syndroom van Down. En ik probeerde iets te zeggen over de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg. En dat heb ik gedaan. En ineens zegt dat meisje, handjes vouwen, palmen, handjes omhoog. Ja, hij komt. Nou ja, de zaal was stom, helemaal plat. Ik ook, ontroerd, kapot. Maar dat, ik wil dit maar zeggen, in de gemeente beleef je dat wat een ander beleeft ook. Dat wordt iets wat je ten diepste kan raken, wat je helemaal kan vervullen, wat je blij kan maken, waardoor je ook gelukkig wordt. Ook dat anderen iets zeggen over de Heer Jezus. Anderen iets meedelen. Ik wil zo graag een pleidooi houden over wat hier gebeurt. We willen terug naar de Here. We hebben het allemaal gehoord, hoofdstuk 9. We maken daar een soort verklaring van. En daar zetten we onze handtekening onder. Dit gaan we waarmaken. Dit willen we doen. En wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je van alles. Probeer het maar eens nog een keer te lezen. Ik heb makkelijk praten, want ik heb er een klein spiekbriefje van gemaakt. Maar dit is zo schitterend. We willen wandelen in de weg die God afgesproken heeft. In de wet, naar de wet. Nou, dan gaat de ene daar weer mee aan de haal. Dus gaan we weer de wet en het wetticisme invoeren. En de regels. Nee, de Tora is meer dan die 10 woorden. De Tora, dat zijn 5 boeken van Mozes. Er is veel meer dan die 10 geboden. Die 10 geboden is een weerslag van de Torah, absoluut. En dat is een buitengewoon stuk informatie met buitengewone dingen. En de Heer Jezus heeft daarvan gezegd, geen titel, geen jood, geen klein lettertekentje, niets gaat daar af. Dat blijft staan, dit blijft goed, dit blijft intact voor 100%. Is dat de basis voor een wettische houding? Nee. Want het Nieuwe Testament verklaart wie het centrum mag zijn van jouw geloof. En ik vraag je nu vanavond heel precies eigenlijk, wie is die Heer Jezus voor je? Bij hem vind je wandelen in overeenstemming met de wet. De interpretatie van de wet, daar botste de Heer Jezus mee, bijna elke keer. Wonderen op een Shabbat kon niet, mocht niet. Je mag je bed niet opnemen op Shabbat. En je mag niet op Shabbat je ogen wassen in het badwater van Siloam. Ik noem maar even een paar, maar heel veel wonderen heeft de Heer Jezus op de Shabbat gedaan. En dat was kritiek, maar dat kwam omdat hun uitleg daarvan zo verknipt was en zo in elkaar gestopt was, dat de Heer Jezus moest zeggen in Johannes 5, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hoe kunt u mij nu willen doden omdat ik een heel mens op de Shabbat gezond gemaakt heb? Wie haalt niet een dier uit een put als die daarin gevallen is, ook al is het de 7e dag? Al die dingen samen. En nu wil ik zo graag dat u en ik vandaag beseffen dat we een keuze moeten maken. Nou, daar ligt hier vanavond geen register waar u uw handtekening in moet zetten. Ja, tenzij u uw adres wilt opgeven voor de informatie over dit soort avonden. Welkom, maar het gaat niet om u een bepaalde hoek in te duwen. Maar voor uzelf. Heb u het verlangen om nu tegen de Heere te zeggen, Heer Jezus, u hebt alles, maar dan ook alles in orde gemaakt. Wat onszelf betreft, verwarring. Wat onszelf betreft, zouden we ook in ballingschap gaan. Wat onszelf betreft, zou het huis van God ook verwoest zijn. Wat onszelf betreft, zou het al lang een puinhoop zijn geweest. Maar in uw genade en door uw geweldige goedheid en door het werk van Gods geest, wat u ook vandaag zou willen doen in ons, is het mogelijk om voor de Heer Jezus en voor God de Vader een plek te hebben. Daar waar u nu bent, waar u opgetogen, opgegroeid bent, waar u zich thuis voelt. In uw leven, in uw baan, in al uw werkzaamheden, in uw vrije tijd, in het omgaan met uw kinderen, het huis van uw moeder. Dat is echt een uitdrukking die veel verder gaat dan u vermoedt. Ik wil zo graag een klemmend betoogje houden. om te zeggen, ga je jouw kwaliteit en jouw gaven, dat wat jij kunt, besteden voor de Heer Jezus. Dat kent u. En wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Maar dat verlangen in je hart om de Heer Jezus groot te maken. Wat zou er gebeuren als we zo met elkaar gemeente zijn? Nou, dat wordt een feest. Dat wordt een zo bijzondere uitstraling. Daar gaan andere mensen naar verlangen. Zoals in de tijd van Salomo, koningin van Scheba, van heinde en ver kwam om daar de wijsheid van Salomo te horen, maar ook te zien de staan van de dienaren en het zitten van de bedienden. Alles speelde een rol. Alles was een uitstraling van dat is een geweldige koning. Zo mag alles in onze tijd, alles in onze gemeenten, alles in onze dienst voor de Heer Jezus op hem gericht zijn. Dat wil ik zo graag. En dat betekent dat je echt heel serieus moet durven zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Dat zing je wel eens. Neem mijn zilver, neem mijn goud, dat ik niets daarvan weerhoud, bijvoorbeeld. Of hier zijn mijn handen, hier zijn mijn voeten, hier is dat wat ik te bieden heb. En als de Heer Jezus in het Hoogliedboek, sorry hoor, de bruidegom in het Hoogliedboek, over de bruid spreekt, dan heeft ze ook handen, voeten. Maar zij zegt ook van hem, uw handen aan het kruis, uw voeten vrede gebracht, uw heerlijkheid, uw uitstraling. Het is allemaal op de Heer Jezus Christus. Weet je, wat voor mij belangrijk is in dit stuk, is dat er een opwekking komt. En dat betekent dat er iets met jou en iets met mij gebeurt. Dat er vanaf nu een soort beslissing komt, zoals het toen een soort statement, een soort verklaring ondertekend werd. Ze hebben hun naam erop geschreven. We willen het huis van God niet aan zijn lot overlaten. We willen daar een voorraadschuur van maken waar zoveel zegen is dat de hele hoegemeente eten kan en zegen krijgt. Maar we willen ook van onze kant onze persoonlijke input geven wat we zelf kunnen om daar de Heer Jezus in te betrekken. Nou, dan krijgt u onmiddellijk conflict, want het is al geregeld in uw gemeente. En er is een bijna dichtgetimmerd systeem. En niemand mag nog wat of niemand kan nog wat. Want we hebben nog één soort superheld aangesteld. En die is dus de baas over het hele spul. En die bepaalt het. En de hele hoegemeente is stil. En dat is al zo. En daarom kan ik me zo goed voorstellen dat juist in zo'n coronatijd mensen zeggen, nou ja, het was een soort eenmansbediening, nou, die gaat dan wel door. Dus ik luister wel via het beeldscherm en dan komt het wel aan me toe. Dus je werd al niet meer betrokken. Het is een beetje een geduw van mijn kant tegen de structuur van één doet het allemaal zelf, allemaal alleen. Als u dan samenkomt, het Nieuwe Testament, broeder, dan heeft een ieder iets. Wie zijn dan? Is dat een eenmansbediening? Is dat een die nog wat heeft en de rest moet zich daar maar in schikken? Nee, een ieder heeft iets en dan komt er van alles los. 1 Korintiërs hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 bijvoorbeeld. Gekoppeld aan genadegaven. Nou, en dan zegt u 100 keer, ja, maar het is zo vaak misgegaan, want dan gaat Jan ook aan het woord en Jan is zo bezig met zichzelf en met zijn eigen eer, dat die wil wel eens even laten horen hoe goed die is. Ja, dat komt voor. Maar waar is dan die poortwachter? Waar is dan die herder? Waar is dan die man die kan zeggen, Jan, luister, laten we nou eens een kop koffie gaan drinken en laten we daar eens over gaan praten? Dat ontbreekt totaal. De herderlijke taken, de pastorale elementen moeten terug. Maar we moeten samen terug willen naar dat prachtige van een gemeente bij elkaar. En misschien moeten we dan niet in duizenden denken, ook niet in honderden denken, maar misschien moeten we wel in 20. Zal ik het zeggen met de wonderbare spijziging? Zet ze maar in groepen van 50 en van 100, zei de Heer Jezus. Dat is zo voorzien. En ga daar nou niet een massale toestand van maken. Maar de Heer heeft bij die wonderbare spijziging ook clusters gegeven, groepen. En twee of drie al. Het verlangen van u en van mij mag met Nehemia 10 en 11 gericht zijn op hem. Op hem. Hij moet het zijn en hij moet het doen. En hij wil het ook doen. Hij wil het in jouw leven doen. Maar het begint met een zegen voor jezelf. Probeer maar. Ga maar na wat de Heer Jezus voor jou heeft willen doen. Ik probeerde de afgelopen dagen een toespraak te houden over wat wij gelovigen in de hemel aan het doen zijn straks. Nou, ik heb er al één van genoemd. We komen in de hemel en we gaan dus naar het Vaderhuis. En we gaan van het Vaderhuis naar de troonzaal. En dan ineens zien we het lam staande als geslacht. En dan, dan gaan we ineens een harp pakken of een citer en dan beginnen te spelen. En dan gaan we een nieuwe lied zingen. Melodie onbekend. De wesselspringers en zo, die zijn ook in de hemel. Ik weet niet of ze op dat moment op het orgeltje of op het pianootje gaan spelen. Maar ze geven iets aan, maar er gebeurt wel iets. We gaan de Heer prijzen. Onze kinderen zeggen dan, ja, maar de hele dag halleluja zingen en weer zingen en weer zingen. Als morgens vroeg of 's avonds laat zingen en dan maar weer zingen. Op een bepaald moment gaat het dan misschien vervelen of zo. Kan toch? Of hebben u dat nooit? Dan komt dat de vraag. Er is nog een boekrol van binnen en van buiten beschreven. En wel verzegeld met 7 zegels. Maar wie is nu waardig om die boekrol te nemen en die zegels te verbreken? Wie is nu waardig om die zegenbron van Jahweh, die zegenrol, die boekrol van Gods zegen te onthullen? Wie? Nou, niemand zegt wat. En dan zegt een van die mensen die daar is, een van jullie, die zegt, maar ik weet het wel. Ik weet wie dat is. Dat is de Heer Jezus. Het leeuw van Juda. Let op. Die leeuw van Juda, die opent die zegels. Laat het doen door cherubijnen. Maar gaat stukje bij stukje die boekrol openbreken. Het gaat nog niet over de zegen, alleen maar het verbreken van zegels. De eerste zegen moet nog komen, maar alle zegels moeten eerst verbroken worden voordat er één letter over zegen tevoorschijn komt. Dat is daar. Die oudsten die zitten daar. Volgt u nou eens die oudsten in de hemel. U ziet ze zitten als er een grote schare die niemand tellen kan binnenkomt. Die allemaal palmtakken in hun handen hebben. Loofhuttenfeestachtig. Ik denk ook dat dat de bedoeling is. En ze prijzen God. We hebben alles te danken aan de Heer Jezus en aan het Lam. Alles, alles. En u zit erbij. En u denkt, yes, I agree with. Nou, dat is goed grunners voor. Ik ben het helemaal met je eens. Die werkzaamheden. U komt in de troonzaal terecht. U ziet wat de duivel van plan is met Israël. U ziet wat er aan beesten opkomt uit de zee en uit de aarde. En het beest uit de hemel, de draak. En dat combineert en dat gaat naar Jeruzalem. U ziet het. En u brengt uiteindelijk de Heer Jezus naar de Olijfberg. En daar wil ik graag eindigen vanavond. U brengt de Heer Jezus naar de Olijfberg. En daar is hij al vaker geweest. Er is ooit een moment geweest dat hij daar zijn knieën boog. En dat hij daar de vraag stelde, indien het mogelijk is, laat u deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, de Heer Jezus. Daar gaat het gebeuren. En daar brengt u hem. En wat er dan gaat gebeuren, is een complete overwinning. Zoals hij toen 1 keer zijn naam noemde, ik ben, toen Judas daar was, met soldaten en met dienaren van de overpriesters. 1 keer ik ben en alles lag op de grond, dat gaat hij straks nog een keer doen. Dan zijn alle volkeren, alle heidenvolkeren daar, ze zijn er allemaal naartoe. Ze zijn allemaal in het dal van Jozefat, in het dal van de beslissing, in het dal van de dorssleden, allemaal dezelfde namen. Namen voor dezelfde duiding. En hij noemt zijn naam. En ze zijn verslagen. U maakt het mee. En u gaat hem in Jeruzalem vergezellen. U bent erbij als hij de koning der koningen is. U bent erbij als, zal ik wat namen noemen, als Poetin en Biden daar aankomen, als ze nog aan het bewind zijn, om te buigen. Elke tong beleidt, elke knie buigt, alles buigt voor hem. En u bent erbij. U valt van de ene verbazing in de andere, dag in dag uit. Dat is nooit één dag hetzelfde. Er is altijd iets nieuws, iets bijzonders van hem. Daarop mag u gericht zijn. En dat hele bijzondere van hem straks, wat u met al de heiligen samen mag uitstralen, hem vergezellen, hem omringen, dat mag u nu doen. Als hij nu bij die twee of die drie in de gemeente aanwezig is, u mag hem nu omringen, u mag hem nu vergezellen en u mag nu die uitstraling zijn van heerlijkheid. Dat is het geheim van gemeente zijn. In een verwarrende tijd, in een strijdtijd met moeilijke dingen, maar toch, u mag het doen. Ik hoop dat u daarvan niet kunt slapen aan de ene kant, dat u er blij van wordt, dat u zegt, Heer Jezus, wat een geweldige tijd gaat aanbreken, maar wat een geweldige opdracht hebben we ook voor vandaag. De Heere zegene u met Nehemia 10 en 11. De Heere zegene u en mij ook. Amen. Dank u wel, Vader, voor Nehemia 10 en Nehemia 11, voor opsommingen van beslissingen, van veranderingen en van een toewijding, van opnieuw gemotiveerd zijn, helemaal als het ware nieuw verlangen en een nieuwe drive om de Heer Jezus te dienen, om uw God, onze God en onze Vader te dienen. Toen, en eigenlijk willen we dat ook zo graag, dat we opnieuw bij elkaar gaan komen als gemeente en één ding overhouden is hem eren, hem prijzen, hem vergezellen, hem verheerlijken, hem groot maken aan alle kanten. We prijzen u voor wie de Heer Jezus is en voor wie u zelf bent. We danken u voor de toekomst. We danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest die in ons is. We danken u dat ieder die hier is en die Heer Jezus kent, daarbij hoort. En we bidden voor hen die hier misschien zijn of mee luisteren, die de Heer Jezus niet zo kennen, maar wel geïnteresseerd zijn, dat ze hem ook aannemen als heiland, als verlosser, om met ons die kant op te gaan. In een tijd van grote strijd, van grote moeite, van verwarrende dingen, willen we deze dingen als vastigheid in onze harten plaatsen. We danken u dat u dat doen wilt door uw Heilige Geest, door uw woord. We prijzen u. Amen. Amen.